Weet je wat ik ook altijd zo mooi vind aan stratencircuits? Wat ik mooi vind om naar te kijken is dat... Is dat een beetje die fear factor, zeg maar. Om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Het is toch een beetje angstaanjagend. Soms blinde bochten erin. En dat gevoel van het kan elk moment misgaan. Door een foutje of een zware crash.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Er staat een doubleheader op het programma met races in Baku en Singapore. Maar wat komt er eigenlijk kijken bij het racen op een stratencircuit? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel hebben we Geert Bos en Jeroen Blekemolen. Welkom allemaal. Nou, dan krijgen we dus de komende twee races een doubleheader met twee stratencircuits. Jeroen, wat maakt het racen op een stratencircuit nou zo leuk? Of juist niet?
Ja, ik vind het fantastisch. Mijn hele leven al gevonden. En het komt met name omdat je natuurlijk geen fout kan maken. Je rijdt tussen de muren.
Ja.
De moderne stratencircuits hebben soms nog wel uitlopen. Hè, dat je kan verremmen en dan kun je ze nog even die auto's mooi omgooien.
Precies, ja.
Maar ja, de ouderwetse stratencircuits, denk aan de Monaco. Die bestaat natuurlijk heel lang.
Ja.
Maar ook heel veel andere circuits. Het is echt op de limit. En hoe closer je langs de vangrail kan gaan, hoe sneller je bent.
Hoe sneller je gaat, ja. En jij Geert, als toeschouwer, ben jij een fan van de stratencircuits? Of zeg je van, nou, wat mij betreft mogen ze eraf?
Nee. Ik ben denk ik meer dan de gemiddelde liefhebber toch wel fan van stratencircuits. Ik vind het een mooi fenomeen. Het zorgt altijd voor bijzondere races in een bijzonder decor sowieso. Maar ook omdat, een beetje wat Jeroen zegt, hè, het geeft een extra dimensie. Het maakt het spannend, omdat alles dichtbij is. Foutjes worden afgestraft. En in mijn beleving komen de beste coureurs dan ook vaak naar boven op stratencircuits.
Is dat zo, Jeroen?
Ja, je kan meer halen uit... je ziet ook vaak dat mensen met een wat mindere auto dan toch in één keer wel winnen op een stratencircuit.
Ja, dat is waar.
En ja, als je die slow-mo's ziet, Monaco zwembad, dat ze gewoon de vangrail raken met insturen.
Ja, ja, ja.
En net te hard, je rijdt je wiel eraf, je ligt er vol af. Maar ja, dat je daar, volgens mij is het een race van 78 ronden, dat je er 78 keer op de millimeter nauwkeurig zo goed er langs gaat. Dat is uniek om te zien.
Ja. Ja, je vader was hier ook een keertje in een podcast. Die vertelde ook over het race op Monaco. Hij zegt, het mooiste is als je met je achterbanden net even die vangrail een paar streepjes kan zetten.
Ja, nee, als je net inderdaad, hè, ook met tourwagens, dat je, het is eigenlijk moet de spiegel eraf. En dan moet je een beetje zo'n gekraste achterkant hebben. Ja. Dat je het net hebt gehaald. Ja. Maar dat is eigenlijk het mooiste.
Ja, ik weet ook, afgelopen jaar op Monaco had je inderdaad op die vangrails van die grote banners staan van de reclameborden. En die een soort doeken. Elke keer waren ze weer stuk. Dan weet je gewoon, ze reden echt op de limiet. Dat is natuurlijk wel mooi. Als je kijkt naar het mentale gedeelte, hoe zwaar is dat? Als je het vergelijkt met een gewoon circuit.
Ja, je mag echt geen foutje maken. Kijk, op een normaal circuit, zeker tegenwoordig met al die moderne circuits, is het track limits. Dus moet je oppassen dat je net wel binnen de lijn blijft. Maar op een stratencircuit is het één klein foutje en het is klaar. En misschien is een Senna in, volgens mij was het 89 wel het beste voorbeeld. In Monaco, die lag bijna een minuut voor. En alsnog klapt hij de muur in. Even de concentratie kwijt of even een klein foutje. En het is meteen gebeurd. Dus je moet helemaal 100% aanstaan. En ik denk met een normaal circuit dat je af en toe wel iets relaxter kan gaan zitten in de auto.
Precies, dan heb je iets meer marge van, nou god, als ik nou deze keer de curbs nou ietsje meer ruimer pak, dan is er geen man overboord. Inderdaad, misschien mijn track limits, maar verder niet. Dat was dan vooral het mentale gedeelte. Als je kijkt naar het fysieke gedeelte, hoe zwaar is dat dan?
Ja, ook zwaar vaak, want het zijn, Baku is dan een ander circuit, maar het zijn circuits vaak niet met hele lange rechte stukken. Dus je bent continu ben je bezig, je hebt minder G-krachten, want het gaat ook vaak langzamer. De bochten in ieder geval zijn vaak 90 graden bochten. Je moet hard afremmen, tweede versnelling, derde versnelling. Maar ja, het is tussen de muren vaak warm.
Ja.
En ook hobbelig. Hoewel de meeste stratencircuits steeds minder hobbelig worden. Want ze asfalteren steeds vaker weer opnieuw.
Ja.
Zelfs op een baan als Monaco. Maar het is echt wel zwaar, ja.
Ja, maar het is toch ook veel vochtverlies, om eens wat te noemen. Singapore, dat soort orde.
Ja, Singapore is natuurlijk echt extreem. Met de hoge luchtvochtigheid, hoge temperatuur. Ook al is het een nachtrace, daar ga je echt kapot. Dat zie je ieder jaar dat daar rijders het gewoon heel zwaar hebben. Ook daar gaat het nog best wel hard. Veel snelle bochten. Ja. En hetzelfde daar. Strol bijvoorbeeld, die rechte stuk op eraf ging. Ja. Zijn daar plekken. Ja, je kan er echt hard onderuit klappen.
Ja. Weet je wat ik ook altijd zo mooi vind aan stratencircuits? Wat ik mooi vind om naar te kijken is dat... is dat een beetje die fear factor, zeg maar. Om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Het is toch een beetje angstaanjagend. Soms blinde bochten erin. En dat gevoel van het kan elk moment misgaan door een foutje of een zware crash. En niet dat je dat iemand toewenst, maar het zorgt wel voor iets extra's ten opzichte van een gewoon circuit met een enorme uitloopstrook.
Nee, helemaal eens.
Dus ja, dat zijn ook allemaal van die elementjes, jongen. Dat voor een coureur maakt het denk ik ook wel spannender. Zeg maar, heb je meer angst misschien ook wel?
Je hebt geen angst, denk ik, maar het zit wel in je hoofd. Dat je ook zo'n weekend moet je opbouwen. Je begint de eerste vrije training. En je ziet vaak al wie er dan meteen vertrouwen heeft. Wie er meteen hard durft te gaan. Maar je moet ook niet crashen de eerste vrije training. Want dan is meteen heel veel tijd weg. Dus je moet je moet langzaam naar de limiet toe werken. Maar ook weer niet te langzaam. Dus ja, dat is altijd een afweging die je maakt. Risicocalculatie eigenlijk.
Dus je moet er echt in groeien, zeg maar. Dus je begint met de eerste vrije training. Steeds meer word je sneller. Steeds meer die auto beter afstellen natuurlijk. En hoe lastig is het afstellen van een auto op zo'n circuit? Is dat heel anders dan bij een normaal circuit? Of zeg je van, dat maakt niet heel veel uit?
Ja, het is lastig omdat de grip gaat over het algemeen wordt steeds beter. Er wordt steeds meer gereden. Normaal is het openbare weg. Dan ligt er heel veel troep nog. Natuurlijk, tegenwoordig wordt het goed schoongemaakt.
Ja.
Maar met name dat is anders. En het ligt er ook aan hoe hobbelig het is. Je hebt stratencircuits die echt nog wel hobbelig zijn. En dan moet je je wagenhoogte daarop aanpassen. Je wil niet te veel raken. Sowieso niet voor de slijtage, want anders word je gedisqualificeerd. Maar je wil wel zo laag mogelijk zitten weer voor je downforce. En het is ook een keuze hoeveel downforce wil je rijden. En dat is een Baku bijvoorbeeld weer een hele lastige met dat lange rechte stuk. Ja. Je wil eigenlijk heel veel downforce voor met name de tweede sector daar.
Ja.
Ja, dan heb je weer dat rechte stuk waar je dan heel veel verliest.
Precies, dus een beetje.
Het hangt dus ook van het circuit af, zeg maar. Ja. In Monaco is de afstelling denk ik makkelijker te bepalen dan bijvoorbeeld zo'n
Baku. Monaco is natuurlijk zo langzaam, relatief langzaam. Het is nog... Gaan ze belachelijk hard met 305 of zo reizen voor het aanremmen. Die tunnel uit. Dus dat is ongelooflijk. Nou is die tunnel vrij makkelijk vol gas. Maar daar heb je weer een leuk feitje. Als het regent, dan is die tunnel nog half droog. Op een gegeven moment wordt het daar ook nat. Maar dus je hebt ook dat soort dingen zijn gewoon heel apart.
Ja, en daar zit je ook nog mee, die elementen. Zoals regen. Want ik bedoel, Monaco wordt vaak gezegd saaie race, optocht. En is vaak ook zo. Maar als er wat regen komt, zoals 2 jaar geleden...
Geweldige race.
Ja. Dan maakt dat het juist ook weer extra spectaculair meteen op een stratencircuit. Dus ook dat soort dingen. Het lijkt wel eens alsof op een stratencircuit dingen zeg maar verdubbeld worden. Dus als er regen valt, heeft het dubbel effect. Omdat grip die er al weinig is, dan ook misschien weer weg is.
Of olie op de baan natuurlijk.
Precies,
wat er ligt.
Dat soort dingen allemaal. Dus allemaal die elementen van zeg maar het onheilspellende. De marge voor fouten is 2 keer zo klein. Dus al die dingen die zijn wel. Dat speelt in mijn beleving wel een rol in de charme, zou je kunnen zeggen, van een stratencircuit.
En als je kijkt naar de tactiek en de strategie, is dat ook heel anders op een stratencircuit dan op een standaard circuit?
Ja, track position is natuurlijk alles. Je kan moeilijker inhalen, dat is duidelijk. Monaco met name. In Baku heb je het lange rechtstuk met DRS. Jeddah heb je ook wel wat inacties gezien. Dus uiteindelijk zie je dat het... Miami ook. De moderne stratencircuits zijn makkelijker om in te halen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het misschien ook wel weer lastig is.
Ja, plus de grotere kans op een safety car vanwege de crashes. Dus daar kun je ook meer rekening mee houden, denk ik. Of zeg je dat is een lastig onderdeel?
Ja, daar moet je ook inderdaad rekening mee houden. Maar het is met name het verschil per stratencircuit. Als je... Vroeger bouwden ze stratencircuits, daar kon je bijna niet inhalen. Als je naar een Long Beach bijvoorbeeld keek, waar de Formule 1 ook reed. Ja, dat was een beetje het Monaco van Amerika.
Precies,
Heb ik zelf ook veel gereden, maar dat zijn banen waar je echt moeilijk in kan halen. Ja. Dus dan hou je er gewoon rekening mee van, ik moet voor iemand komen door pitstops. Zit je erachter, zit je klem. Maar je hebt ook circuits nu tegenwoordig waar je best wel in kan halen. Dus dan is het toch weer iets meer als een normale wedstrijd.
Ja. Als we kijken naar al die circuits. We hebben net op de hand behandeld Monaco. Dat is echt een icoon natuurlijk op de kalender. Kan een saaie race zijn, maar goed, met een spatje regen is dat... Als je kijkt naar de rangorde, hoe hoog staat die bij jou bij de stratencircuits?
Ja, bij mij op nummer 1. Maar dat komt omdat ik er zelf veel gereden heb, gewoond heb. Heel veel heb meegemaakt. Bijna iedere Grand Prix gezien in mijn leven maar. De baan is... Misschien niet eens super bijzonder, als je heel eerlijk bent. Met het zwembad, de zwembadsectie is gaaf, de tunnel is gaaf.
Natuurlijk,
Maar het is gewoon het hele plaatje. Dat je daar omhoog rijdt, die heuvel op, naar, ja. naar Hotel de Paris, langs het casino.
Ja, gewoon het, iconische plekken natuurlijk.
Dat, ja, en het event gewoon. Dus ja, voor mij is Monaco wel de nummer één.
Singapore.
Ja, er is één baan waar ik nooit gereden heb eigenlijk. Waar ik graag nog wel een keer zou willen rijden. Op een gegeven moment reden de Porsche Cup Azië is er vaak geweest. Dus ik heb een paar keer geprobeerd toen ze net gingen rijden daar. Maar nooit gelukt. Want dat ziet er wel uit als een hele, hele mooie uitdagende baan. Ja. En een lang circuit ook. In het donker. Natuurlijk met kunstlicht, dus het is niet zo donker. Maar toch, die beleving zal ook wel heel bijzonder zijn.
Ja, ja. 23 bochten, geloof ik, uit mijn hoofd.
Kijk, de kenner.
Dus dat is maar dus uitdagend, hoor. Ga het maar eens op een sim doen. Dan denk je, Monaco is lastig op een sim. Dan ga maar Singapore doen. Dat is ook lastig, kan ik je melden.
Ja.
Dus dat is wel een uitdagende baan.
Ja, dus, zeker. Een lang circuit.
Nog los van de omstandigheden met de hitte en zo. Ja. Waar de Formule 1 dan mee te kampen heeft.
Ja, nou ja, absoluut. Ja. Baku?
Zelf nooit op dit circuit gereden. Maar wel gereced daar. Voordat de Formule 1 kwam mochten wij met GT-auto's rijden daar. Maar dat was een saai baantje eigenlijk. Ja, ik vind het super mooi neergelegd. Rechte stuk. Ja, misschien te lang, weet ik niet.
Natuurlijk als je vergelijkt met andere straatcircuits, heel raar. Het is heel bochtig. Ineens, baf, mega lang rechtstuk.
Ja, maar wel veel mooie wedstrijden daar gehad natuurlijk.
Zeker.
Onvoorspelbare dingen, onvoorspelbare winnaars, klapbanden,
ja,
gekke dingen.
Ja, komen zo meteen nog op inderdaad. Wat mooie momenten.
Ja.
Las Vegas.
Ja, ik moest het een beetje wennen eigenlijk. Maar toen ik het helemaal op tv zag, vond ik het wel... hele mooie wedstrijd.
Ja, het was vooral de race was natuurlijk heel spannend. Ja. Was tof.
Ja,
was,
uiteindelijk gaat het daarom, hè?
Ja. Maar de aanloop was natuurlijk ruk met die losse putdeks. Nee, ja, iedereen zei, wat is dit nou, aanfluiting? Maar gelukkig kregen we een mooie race. Dus ik ben benieuwd wat het dit jaar gaat brengen. Eén keer die er niet op staat, maar misschien wel op moet staan. Macau?
Ja, Macau is misschien wel het stratencircuit der stratencircuit, zeg maar.
Ja, hè?
Dat is iets van... ik weet niet eens precies de lengte, maar ook een ontzettend lang circuit. Maar dan in de stijl van Monaco en dan twee keer zo snel. Dus verdubbel Monaco eigenlijk qua uitdaging. Ja, ik heb er nooit gereden zelf.
En twee keer zo gevaarlijk.
En twee keer zo gevaarlijk. Ja, ze racen daar ieder jaar ook dus met motoren. En die zijn helemaal gek.
Dat heb ik gezien.
Maar er vallen gemiddeld denk ik om het jaar slachtoffers daar.
Ja.
Dus dat er wel één iemand het echt niet meer terugkeert, zeg maar.
Nee.
Dus zo gevaarlijk is het op een motor. En in een auto is het anders. Maar dat is misschien wel de grootste uitdaging voor een coureur. Om daar te rijden op een straatcircuit.
En het was ook met name vroeger. Als je die race had gewonnen. Nou, dan wist je wel. Dan, was je wel aardig. Ja, Macau. Ja.
En de Marlboro Masters. Die twee waren voor
en de Formule 3, dat was natuurlijk wel. Die wilde je winnen. Dat waren wel de iconische races natuurlijk. Madrid komt erbij. Hoe kijken we daarnaar?
Ja, dat is ook wel weer mooi voor het plaatje. Dat is ook een fenomeen wat toch bij het stratencircuit hoort, het plaatje. Dat zag je met Las Vegas, zie je dat natuurlijk.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Maar ik denk wel dat een circuit is, wat Jeroen al zegt, de moderne stratencircuits, daar wordt wel rekening gehouden met het inhalen, hè, wat je bij Monaco mist. Maar dat is niet omdat ze dat niet willen bij Monaco, maar omdat het gewoon,
het
layout
laat
het niet toe. Nieuwe stratencircuits kun je de layout natuurlijk wel zo leggen, zodanig maken, dat inhalen kan. Je ziet het in Baku is een goed voorbeeld. Ondanks dat lange rechte stuk, of nog los van dat lange rechte stuk, kun je daar ook op andere plekken wel inhalen. En Madrid, daar gaan ze echt wel een mooi circuit van maken, hoor. Dat komt wel goed.
Ja. Zijn er nog locaties waarvan we denken, die moeten toch ook op de lijst staan? Bijvoorbeeld, ze hebben het al gesproken over New York, Londen of Parijs.
Nou ja, Parijs. Ik was er toevallig nog. En dan loop je daar deze zomer. En dan denk je, moet je voorstellen dat hier een Formule 1 Grand Prix, zo'n straatrace. Onder de Eiffeltoren langs het Louvre en zo. Je ziet het helemaal voor je. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren in Parijs, waar ze heel erg zijn van het minder auto's in de stad, meer fietsen en dat soort dingen. Dus ik denk niet dat past in een Formule 1 Grand Prix daarheen te halen. Maar, maar zo denk je wel eens aan het decor, inderdaad. Het is wel mooi, maar daar is geen sprake van. Parijs, Londen wel eens over gesproken.
New York ook toch, Jeroen?
Ja, ze is er flink mee bezig geweest. Ook New Jersey heeft David Coulthard nog wel gereden. Ja. Londen heeft Formule 1 wel gereden. Ja. Maar New York zou natuurlijk fantastisch zijn over Manhattan. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ook niet onmogelijk natuurlijk met de belangen die er spelen.
Nou ja. Zou kunnen. En zijn er nog straatcircuits die er al wel zijn waarvan je denkt van, die zouden ze zo kunnen toevoegen? Misschien in Amerika ergens waar jij gereden hebt? Of,
Ja, je hebt best wel een oké stratencircuit in Detroit. Long Beach blijft een hele mooie met de historie. Maar is eigenlijk te klein voor Formule 1 tegenwoordig. Is te smal. Zeker met die grote Formule 1 auto's.
Ja, dat zie ik natuurlijk ook. Maar
daar is wel altijd... IndyCar rijdt er wel en dat gaat ook. Dus dat is nog wel ook een mooie baan.
En hadden we net nog even op de redactie over een aantal circuits. Ja, dat noem je semi-straten circuits. Ja. Zoals een Melbourne, Canada. Misschien Jeddah ook wel eens met je kantje boord. Of
nou? Ja, Jeddah is denk ik dan toch eerder wel een echte straten circuit.
Maar we vragen het aan onze kenner.
Ja, Jeddah kan je dus huren om te testen. Ja. Dus Jeddah is eigenlijk bijna een soort van permanent circuit geworden. Ja. Maar ja, het is... dat hangt er wel een beetje
in. Maar het heeft de karakteristieken van een stratencircuit met de blinde bochten, muren dichtbij, foutjes snel afgestraft.
Ja, en die is natuurlijk mega snel. Ja, Melbourne is wel eigenlijk ook een echt stratencircuit. Ja. Alleen dat ziet er helemaal niet zo uit. Maar dat hele park wordt gewoon omgebouwd.
Precies, en dat zeiden wij ook. Want je hebt daar dan ook bijvoorbeeld grindbakken, her of der of lange uitloopstroken. Dus voor je gevoel is dat bijna een echt circuit, zeg maar.
En dat is het al heel lang.
Ja, daarom.
Maar hebben ze mooi neergelegd.
Ja.
En Canada natuurlijk, ook zo'n semi-straatcircuit. Maar het zijn altijd wel circuits waar er altijd wel iets gebeurt. Het zijn altijd wel leuke races.
Ja, ja nee, dat sowieso. Maar ook omdat die ruimte daar is. Daar wordt Canada op, en Australië. Kijk, sommige plekken natuurlijk wel. Als je auto in de Wall of Champions hangt in Montreal, dan ben je klaar.
Ja.
Maar er zijn ook plekken waar een foutje nog wel vergevelijk is. En dat past weer niet bij het karakter van een echt stratencircuit. Maar daarom noemen we het natuurlijk ook een semi-stratencircuit. Zodat iedereen een beetje tevreden is. Want dan is het niet een echte en niet een stratencircuit. Dus een semi-stratencircuit is een mooie middenweg, hè? Zouden we zeggen.
Ja.
Ja, goed. Ik weet niet of dat ook of de balans ook goed is qua... zeg maar op de kalender qua hoeveelheid nu. Dat is natuurlijk wel iets wat je bij semi-straatcircuits ook krijgt. Van dat is een mooie middenweg. Maar moet je meer van dat soort circuits hebben of juist misschien minder? Ja, dat is altijd lastig. Want het zijn vaak wel de mooiste races. Australië en Canada wordt door heel veel mensen omschreven als een mooie Grand Prix om naar te kijken. En mooi om te beleven voor de coureurs ook, denk ik.
Ja, iedereen wil graag naar die baan om te rijden. Zeker.
Ja.
Maar ook daar weer omdat er weer gevaar in een klein hoekje zit. Of... Is het meer de
uitdaging?
Het is, we noemen het niet voor niet semi eigenlijk, maar voor de helft van de baan zit er heel veel uitdaging. Want een foutje wordt afgestraft. En veel straten, zeker dan die moderne, hebben bijvoorbeeld een chicane waar je dan wel, er ligt een curbstone die de baan bepaalt en dan kun je wel rechtdoor schieten. Ja. Dus dan heb je wel een kleine marge. Is het iets minder spannend? Dan moet je tussen de paaltjes door en dan kun je weg weer vervolgen. Dus, maar daar zit dan genoeg uitdaging in nog.
Nou, we gaan even naar de pitlane. Nou, je kent inmiddels het principe. Je krijgt een aantal keuzes voorgelegd. Gelijk antwoord geven. Je mag één keer de safety card inzetten. De eerste. Baku of Singapore?
Singapore.
De tweede. Moeten er meer of minder stratencircuits dan er nu op de kalender staan? Worden toegevoegd?
Zo houden, maar dat kan niet, hè?
Je moet kiezen.
Je moet kiezen. Dan meer.
Dan meer, ja. Nog een beetje... op de actualiteit inspelend. De volgende. Zonder teamorders wordt Lando Norris geen kampioen.
Ja.
De volgende. Jeroen Blekemolen is een snellere coureur dan Tom Coronel.
Ja.
Oké, geen safety card.
Nee. Okay.
De volgende. Liever een nachtrace dan een dagrace?
Liever een dagrace.
Liever een dagrace.
Ja.
Want?
Ja, ik vind het mooi voor de show. Dus het is leuk dat er een paar nachtraces zijn. Maar races in principe gemaakt om overdag te doen, denk ik. Behalve als je 24 uur races rijdt, die ik veel doe. Dus. Ja. Maar ja, ik vind het grotendeel moeten wel dagraces zijn.
Nog even over de actualiteit. Het tweede stoeltje van Sauber. Je moet een keuze maken. Gaat hij naar Drukovic, Pocher, Bottas of Vettel?
Drukovic.
Is dat met een zekere... Is dat een gok of heb je...
Ik dat zou het leuk vinden. Als Formule 2 kampioen een jaar staat te wachten aan de zijlijn... dat hij dan toch zijn kans krijgt.
Ja, dus, oké. De volgende. Magnussen staat komende race aan de kant. Hij gaat weer verder met 0 strafpunten. Hoeveel strafpunten heeft Magnussen aan het einde van het jaar?
nog 7 wedstrijden. Dus hij zal er wel een stuk of 6 pakken nog, denk ik.
Oh ja? Jij denkt dat hij nog eventjes flink met de ellebogen... Hij moet door het schip verlaten. Ja,
worden zijn laatste Formule 1 race. Ja. Dus hij gaat het echt niet rustiger aan doen.
Dus dat beloven nog een leuke spektakel te krijgen. En de laatste. Monaco van de kalender of Zandvoort van de kalender?
Oh, dat, is, ja, dat wordt denk ik de safety card. Nou, nee, we zijn wel echte Zandvoort fans. Dus dan moet Monaco misschien maar eraf.
Ja, jouw favoriete.
Ik weet het niet, ik vind hem heel moeilijk.
Hij doet de
pijn, safety card. Safety card.
Oké, okay, voor het eerst jongens. Ik
zag de pijn.
Oké. Dan nog even een aantal memorabele momenten van de komende races die we krijgen van Baku en Singapore. 2018, weet je nog wat er gebeurde?
Ja, dat zal Ricciardo en
Baku,
en Verstappen zijn
die
geweest.
Die elkaar raakten en eruit gingen. Ja, van leidende positie toch? Het was,
mooi gevecht.
Mooi gevecht.
Eindigde niet goed.
Nee, oeh, dat was pijnlijk.
Ja, dat was zeker pijn. Maar je zag het wel aankomen op een of andere manier.
Het was heel close, rondelang.
Ze hadden iets eerder in moeten grijpen. Vanaf de pitmuur eigenlijk. Van hé jongens, jullie gaan... Want je zag het inderdaad aankomen. Je zag het werd steeds net wat grimmiger, zeg maar, op de baan.
Ja.
En Verstappen was misschien ook nog net iets wilder dan nu. Die was nog feller met verdedigen. Ja, ja. De regels zijn nu ook wat meer uitgelijnd, uitgeschreven. Ja. Dus nee, die dat was wel een mooie.
Denk je dat ze bij McLaren ook alvast deze beelden weer even laten zien aan Norris en Piastri. Jongens, let op, dit mag niet gebeuren.
Ja, het probleem wat zij doen, is dat ze zeggen... Je mag elkaar niet raken. En dat is eigenlijk heel stom. Want als ze zich daar allebei aan houden, dan ga je voorzichtig racen. En dat is precies wat er in Monza gebeurt. Ja. Je rijdt met z'n tweeën naar de tweede chicane. Je ligt gewoon dik 1-2. Dus je moet gewoon als 1 en 2 door die chicane komen. En dan een Piastri doet het heel mooi buitenom.
Ja.
En een Norris die denkt, ik mag hem niet raken. Dus,
papaya rules.
Dus hij gaat heel voorzichtig eigenlijk te werk, waardoor hij uiteindelijk een plek verliest. Ja. Als dat een ander was geweest, was hij feller geweest, was hij van zijn rem gegaan, had hij eigenlijk Piastri rechtdoor gestuurd. Had hij hem niet de ruimte gegeven. Ja. Dus door zo voorzichtig met elkaar om te gaan, race je niet op een natuurlijke manier, verlies je er alleen maar mee. En daarmee hebben zij de Grand Prix van Monza verloren.
Ja, helder.
Ja, en misschien straks ook wel het rijderskampioenschap.
Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Dan nog eentje van Baku, 2021. Ja, je gaf net al aan de klapband van Verstappen. Leidende positie, gaf die Red Bull nog even een trap na. Ja, en daarna nog misschien wel een mooier moment. De herstart met Hamilton die rechtdoor schoot.
Maar nog even over die klapband. Hè? Ja. Want daar gaan we dan makkelijk aan voorbij. En nu maar in het algemeen ook door wat er daarna gebeurde. Ja. Waar we het zo over gaan hebben. Maar dat was toch op een hoge snelheid. Dat is dat zo afliep eigenlijk. Ja. Weet je, dat had toch, als dat nog 10 keer gebeurt, dan loopt het 9 keer veel erger af, lijkt mij toch? Of niet?
Ja, absoluut. Ja, nou is het wel zo dat zelfs in dit soort situaties Verstappen vaak het nog goed weet op te lossen. Gewoon vanuit zijn talent en natuur. Ja. Dus dat hij meteen weet hoe te reageren.
Ja.
Maar ja, als je echt pech hebt, als je op de verkeerde moment, verkeerde manier klapt met een hobbeltje of dit of dat. En je slaat in 1 keer rechtsaf voor 350, dan heb je wel een probleem.
Ja, en er staan ook voor mij op het rechtstuk hier en daar nog wat muurtjes. Ik zag nog een keer zo'n preview van Rosberg die zei van als hij hier eens misgaat. En je klapt er op dat muurtje wat er staat, dan is het echt...
Ja, het is ook hoe die klapt, hè? Want soms dan heb je net een halve seconde dat je hem aan voelt komen. Dat hij niet in 1 keer uit elkaar klapt. Ja. Dus dat je al een beetje lucht verliest. Dat hij dan... Dus dan kun je al... Dan
een
zit
beetje
je al,
anticiperen.
Maar hij kan ook in 1 keer klappen. Dus het is klapbanden zijn niet fijn om mee te maken, maar het kan heel verschillend zijn hoe het gebeurt.
Maar dan wat je aangeeft, vooral met die hoge snelheid, is natuurlijk wel extra tricky.
Op dat punt, joh. Oh.
Ja,
maar goed.
Bloedlink. Maar daarna inderdaad die herstart. Ja. Hamilton, die was bezig met het opwarmen van zijn banden. Had een setting niet teruggezet op zijn stuur. Zo gaat het verhaal. En toen reed hij vol rechtdoor. Exit.
Ja, knopje verkeerd.
Knopje verkeerd,
heel basaal. Maar ja, daar kan het uiteindelijk om draaien. Zelfs in de meest technologisch geavanceerde tak van autosport. Ja, als er een setting verkeerd staat, dan heb je wel een probleem. Ja. Dat had hij toen. Hè? En dat heeft wel degelijk invloed gehad op die hele titelstrijd. Want normaal gesproken zou hij daar gewoon, tussen aanhalingstekens, hebben gewonnen en hebben geprofiteerd van die pech voor Max.
En hadden we niet die spannende laatste race gehad?
Ja, zeker. Maar het was een spaarzaam foutje, toch? Of een blunder misschien wel?
En dat is uiteindelijk, kijk, Abu Dhabi had Hamilton eigenlijk moeten winnen. Als je heel eerlijk kijkt naar hoe het gegaan is. Ja. Als je over het seizoen kijkt. Dit is echt een fout van Hamilton. En Verstappen maakt daar geen fout. Nee. Hamilton heeft meer fouten gemaakt over het seizoen dan Verstappen.
Ja.
Dus wat dat betreft heeft hij echt de titel daar weggegooid.
Maar dat zeg ik. Is dit een fout? Of is dit echt een blunder van iemand.
Ja, je kan het bijna wel een blunder noemen. Ja, ja, je mag toch? Het bijna niet zeggen omdat hij 7 keer wereldkampioen is. Maar ja,
je mag hier alles zeggen, Jeroen.
Ja, het is, kijk, iedereen kan fouten maken. Dat zie je maar weer. Maar ja, het is wel echt een fout. Ja. Of, ja, of nou ja, een blunder. Ja,
dat, een blunder,
dit,
ja.
Zeker als je weet, ik kan nu echt punten gaan pakken.
Ja,
ja, zeker. Dat, dan nog een paar hoogtepuntjes van Singapore. 2008, de allereerste nachtrace ooit in de Formule 1.
Hm. Nelsinho.
Nelsinho. Crashgate. Ja. Ja. Oei, oei, oei. Ja. Dat was ook wat, hè?
Ja, man. Ja, dat heeft zijn sporen wel nagelaten, ja, in de Formule 1. En nog steeds, als je Briatore door de paddock ziet lopen, dan, ja, denk je ook daar weer aan terug natuurlijk. Ja.
Ja, maar goed, nu al die jaren later wel weer met open armen ontvangen in de paddock. Dus tijd heelt alle wonden, ja, zullen we maar zeggen.
Ja.
2017, weten we nog wat daar gebeurde?
Is dat de regenrace?
Ah, ja.
Ja, die start. Ferrari en Verstappen. Ja, ja,
twee Ferraris en Verstappen. Alle drie eraf. Oh, ja. Dat was ook echt vonken vlogen in het rond. Ja. En het was gelijk. Oi, oi, oi.
Toen werd er nog veel naar Verstappen gewezen. Omdat hij toen nog misschien wat wilder was dan nu. Maar ja, dat was naar mijn mening echt niet zijn fout toen.
Nee. Hij kon er niet zoveel aan doen. Hè. Als je in het midden zit, ja, dan kan het in principe ook niet jouw fout zijn. Als je door twee man wordt geraakt. Kan, hè. Maar wat mij vooral nog bijblijft van dat moment is die onboard. Van zijn met in combinatie met zijn boordradio. Want dan wordt hij dus eerst één keer geraakt. En dan vertelt hij daar, of dan reageert hij daar al op de boordradio. En dan hoor je hem hoe hij ziet aankomen dat er nog een klap komt. Ja. Dat was ook. We moeten de mensen maar eens terugzoeken online.
Ja.
Dat, dan merk je even, zeg maar, hoe je dat als coureur dan beleeft. Zo van, oh, ik word geraakt. Oh, er komt nog iets. Weet je wel. Ja, dat moet je echt even, als je dat terugluistert, dan heb je de impact. Merk je letterlijk en figuurlijk.
Maar goed, dat zou je zelf ook wel een keer hebben meegemaakt, toch? Dat je van meerdere kanten werd.
Ja, nou, je maakt het in 24 uur races, maak je het een paar keer per race mee. Ja. Dat je niet misschien letterlijk geraakt wordt, maar dat het net goed gaat dan. Ja. Maar dat je echt zit van, ook, ik heb vaak dat je ook op de radio iets zegt tegen het team. En dat je gewoon in één keer schrikt van iets. Omdat je gewoon, er komt er eentje die zich verremt of zo.
Dus ja.
Dat maak je heel vaak mee.
Ja, ja. Ja.
In Formule 1 is dat vrij zeldzaam. Zulke crashes met drie man.
Ja, dat gebeurt niet vaak. Maar dat was wel spectaculair. En over verremmen gesproken. Vorig jaar, Singapore. Met Russell, die kans had op de overwinning. Zat vlak achter Sainz. En toen ook een foutje maakte. Of ja, die raakte eerst de muur.
Hij raakte
toen,
de muur.
Ja. Ja.
Ja, duur foutje.
Duur foutje, inderdaad.
Ja, dat was het. Want volgens mij, Norris maakte bijna dezelfde fout. Zelfde soort beweging in mijn herinnering. En dat ging net goed.
Ja.
En Russell die deed eigenlijk hetzelfde. En dat ging daardoor net fout. Zo heb ik het een beetje op mijn netvlies nog staan.
Maar het was wel gaaf die race op het eind. Hè? Als een touwtje achter elkaar. Ja, het was echt wie gaat hem winnen. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk.
Ja, maar toen was het grote nieuws van toen was vooral dat Max Verstappen een keer niet won. En dat de Red Bull niet ging in Singapore. Nee. Dat vonden we allemaal merkwaardig.
Ja.
Dat was maar een van de drie die niet won.
Hè? Nee, klopt. De kans dat hij dit jaar weer niet wint is ook aanzienlijk. Hij gaf vooraf aan van, nou, Monaco wordt niet onze sterkste race. En Singapore ook, als het probleem niet wordt opgelost. En nou ja, ik gok dat ze... Nou, je weet het niet. Misschien hebben ze het lek boven. Maar ik verwacht niet dat ze daar ook sterk voor de dag zullen komen.
Nee.
Als we even kijken naar dit soort dingen. Wat zijn jouw... je had net over blunders. Heb jij wel eens een blunder gemaakt aan een straatcircuit? Of een mega klappen waarvan je denkt van... Poh.
Ik heb een hele dure blunder gemaakt, ja.
Oh,
ik reed A1 Grand Prix. In Peking, dat is een straatrace. En ik had de sprintrace al gewonnen. En ik lig, was een race van een uur. En ik lig 51 minuten lekker aan de leiding. Briljant op kop. De enige die in de buurt zat was Nico Hulkenberg. Die was,
oh echt?
Ja, die reed met mij mee. Zeg maar. Met z'n tweeën lagen we ver voor. Heel hobbelig circuit. En met nog 9 minuten te gaan rem ik aan. En ik glij, ik rem rechts nog steeds. Maar ook met die auto. En ik glij zo van mijn rem door een hobbel op het gas. Dus ik schiet door en ik spin. En klaar, want je hebt geen startmotor, net als Formule 2. Dus, en geen antistol had je erop. Dus klaar, race voorbij.
Oh.
Echt 2 bochten later valt Hulkenberg uit, want die bak ging stuk. Oh. Dus ik had niet eens meer druk gehad. Ik had hem uit kunnen rijden met half gas.
Oh.
Dus prijsgeld was $300.000.
Nee.
Toen lag ik ergens achter op het circuit in zo'n buitenwijk van Peking. Dus al die Chinezen gingen aan me zitten. Toen ben ik via de baan na de race, het was natuurlijk toch snel afgelopen, ben ik eerst even zitten huilen, zeg maar. Ik weet niet of ik letterlijk zat te huilen, maar Maar ik was wel redelijk zuur. En toen ben ik over de hekken geklommen. Uiteindelijk bij de pits teruggekomen. En toen zat teambaas Jan Lammers. Die zat wel letterlijk te huilen. Want die, ja, goed.
Oh.
Die dacht aan het prijzengeld. Zeg
ja,
maar.
300.000. Oeh. Ja.
Maar is dat dan concentratieverlies? Is dat dan pech? Is
ja, ik was
net een metertje meer of minder naar links of rechts? Of eerder of later remmen?
Ik denk een combi gewoon. Het nadeel is als je rechts remt, dan ga je van je gas op je rem. Dus je zet nooit je voet precies hetzelfde op de rem. Dat was daar echt hobbelig. Dus ik doe net op het verkeerde moment, zet ik mijn voet net niet helemaal goed op de rem. En dan hobbelt je en ik schiet er zo vanaf. En dan schiet je ook nog eens tegen je gas aan.
Maar omdat het die 51 minuten daarvoor, zeg maar, iedere keer wel goed ging.
Ja, nou, het kan zijn. Kijk, het is gewoon een stomme fout. Maar het kan zijn dat ik zat zo goed erin, het hele weekend. Ik reed eigenlijk gewoon makkelijk naar huis. Ik had zoveel vertrouwen. Ik reed overal zo met millimeters langs de muur. Maar makkelijk, dat ging gewoon zo. Dus misschien wordt het dan te makkelijk.
Ja, precies.
Dan had
ja.
ik wel echt die druk van Hulkenberg. Want die was gewoon echt snel ook.
Ja.
En met z'n tweeën waren we gewoon 10, 15 seconden weg. Dus ja.
Ach.
Maar ja, goed. Die deed pijn.
Dan nog even een korte vooruitblik op de komende race in Baku. Wat verwachten jullie daar? Welk team gaat daar excelleren?
Ja, dat wordt weer McLaren. Door die auto die gaat als een trein. En met alles zit het wel goed. Alle verschillende soorten bochten. Want je hebt daar natuurlijk. Je moet daar natuurlijk snel zijn voor het rechte stuk. Maar je moet ook goed door al die krappe 90 graden bochtjes.
Ja.
Ja, McLaren heeft gewoon de compleetste auto op dit moment. En de snelste. En die twee dingen bij elkaar opgeteld. En ook nog betrouwbaar. Niet te vergeten. Ja. Dat maakt dat ze dus de beste auto hebben. En ik zie geen andere. Of ik zie geen reden. Behalve natuurlijk het gebruikelijke gewone pech of zo. Of een klapband. Dat soort dingen. Of dat ze elkaar een keer van de baan rijden, kan ook. Maar voor de rest zie ik weinig redenen op basis van gewone normale omstandigheden. Waarom het niet 1-2 voor McLaren zou worden.
Deel je die mening, Jeroen? Of zie je nog een andere?
Nou, ik had toevallig met een beetje geluk Leclerc voorspeld voor Monza. Terwijl ik het eigenlijk tegen beter weten indeed. Want McLaren is de beste.
Ja.
En ik denk nu ook dat ze de beste auto hebben. Maar het zou wel mooi zijn als Leclerc, want die heeft al 3 keer pole gehad achter elkaar.
Dat is waar, ja.
Hier. Dus die zie ik zomaar in de kwalificatie er wel staan. Het zit dicht bij elkaar. In de race zou McLaren zeker met het lange rechtstuk er wel voorbij moeten komen. Veel topsnelheid. Maar ja, als hij wel de pole kan pakken, dan kan het ook alle kanten op. Dus ik denk dat het tussen hun zal gaan.
Mercedes niet?
Ja, die vielen natuurlijk echt tegen op Monza. Gek, maar misschien is het ook een soort one-off dat ze er even naast zaten. Maar ik denk dat Leclerc nu wel weer wat beter erin zit.
Nou ja, en bij Mercedes, het vervelende bij Mercedes voor hunzelf is dat ze zelf ook vaak niet weten wat ze ervan moeten verwachten. Want als ze denken van nou, dit gaat ons wel liggen, dan valt het soms tegen en vice versa. Dus die W15 is gewoon is in principe niet zoveel mis mee. Nee. Alleen ze weten nooit precies op welk moment ze nou wat moeten doen met die auto. En dus proberen ze van alles. En dat werkt de laatste weken of de laatste maanden werkt dat verrassend goed. Maar er zijn ook dingen die ze proberen. En dat je hoort Toto Wolff vaak genoeg zeggen. Dat het toch dat tegenvalt. En waarom? Ja, dat is dan de grote vraag. En daar komen ze dan altijd wel achter. Maar ja, daar heb je dan in dat weekend natuurlijk niet zoveel meer aan. Dus bij Mercedes is het altijd een vraagteken. Voor ons, maar ook voor hen zelf. Ja. Dus je kunt ze nooit uitvlakken. Maar je kunt ze ook niet noemen als favoriet.
Ja. Nou, dan nog een kleine voorspelling voor het podium. En op welke positie Verstappen gaat finishen.
Ja, waarbij je dus eigenlijk al ervan uitgaat dat hij misschien wel niet op het podium.
Ja, misschien wel. Kan wel.
Dat is onwerkelijk voor ons nog steeds, om dat te voorspellen. De vraag was altijd of hij won of niet. En zo nee, op welke plek hij dan op het podium zou staan. Maar ik denk dus Norris 1 en Piastri 2. Als McLaren slim is, dan gaan ze nu een keer wel teamorders doen als ze die titel willen winnen. Ik zit echt in het kamp van dat ze dat moeten gaan doen, anders winnen ze hem niet. Maar goed, voor het overige hoop je natuurlijk dat Max Verstappen het goed doet. Ik weet het niet. Ik denk Leclerc dan derde, Verstappen vierde. Wat denk jij?
Ja, ik blijf gewoon lekker bij Leclerc. Norris, Piastri en Verstappen vierde. Maar goed, je weet het ook niet. Misschien in één keer weten ze wel weer wat meters te maken bij Red Bull. En dan is Verstappen, in Zandvoort wordt hij ook tweede.
Ja.
Dus het kan best wel.
Ja.
Het is echt niet onmogelijk.
We gaan het zien. Nou, dankjewel heren voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!